We gaan naar de Petrusbrief, waar we gebleven waren, zo ongeveer in vers 10, 11, 12, in die buurt. Daar hadden we al het een en ander van bekeken. 1 Petrus 1, het gaat om de zaligheid waarvan zelfs de profeten, die in de oud-testamentische tijd geprofeteerd hebben geweten. Althans, wat de profetie betreft, ze hebben het ondervraagd en onderzocht. Namelijk de genade die aan ons is geschied. En daarbij onderzochten ze volgens vers 11 op welke en of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde. En tevoren getuigde het lijden, er staat eigenlijk in het meervoud, dus vormen van lijden, die of dat op Christus komen zou. En de heerlijkheid, ook dat staat in het meervoud, heerlijkheden, allemaal aspecten van de heerlijkheid van Christus, daarna volgende. Ze hebben dus geweten dat de Christus zou lijden en dat de Christus heerlijkheid zou ontvangen. En daar hebben ze over nagedacht, want daar zat kennelijk toch enige tijd tussen. En dan meer dan de 3 dagen die wij kennen tussen de dood en de opstanding van Christus. Maar meer in het heilsplan van God, de heerlijkheid die hij in het openbaar zou hebben over zijn volk Israël en over deze hele wereld. Natuurlijk is de heerlijkheid van Christus begonnen sinds zijn opstanding. Hij ging immers een weg van lijden naar heerlijkheid. En in de dagen zijns vleeses had hij ook geen heerlijkheid. Hij toonde wel Gods heerlijkheid, ook in de wonderen en de tekenen die hij deed, maar zelf had hij geen heerlijkheid, zoals dat ook in Jesaja 53 aan ons wordt verteld. Dat heeft dus de profeten bezig gehouden. Hoe zit dat nu? Ik heb daar een aantal voorbeelden van gegeven. Want er staat in vers 12 dat het was aan hen geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons of u bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn. Dus waar nu over gesproken of geschreven is. Bij, het woordje betekent eigenlijk door, degenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. Nou, dan komen we toch in de dagen van Handelingen terecht, hè, dat sinds de opstanding van Christus de apostelen gesproken hebben over de verheerlijkte Christus en dat ze ook in Handelingen, lezen we Handelingen 2, dat de Geest uitgestort werd. Maar daarvoor was hij al gekomen op de discipelen, want de Heer blies op zijn discipelen op de dag van de opstanding en zij ontvangt Heilige Geest. En maar meer specifiek, 50 dagen later op de Pinksterdag werd het op een bijzondere wijze uitgestort. En sindsdien is ook de prediking van de verheerlijkte Christus in het evangelie naar voren gebracht. En dat was vers 12 dat zij. Hoe zat het nou met het lijden dat op Christus kwam en de heerlijkheid daarna? Nou, je kunt een paar schriftplaatsen lezen waaruit blijkt dat ze ook bij elkaar staan. Eén bekende is misschien wel Psalm 22. Er zat dus een tijd tussen, een onderbreking. Vorige keer heb ik nog op het bord de berg of de heuvel Golgotha getekend als beeld van het lijden. En daarnaast op enige afstand de berg Sion als de berg van de koning, het koninkrijk. Want God had toch zijn koning gezalfd over de berg zijner heiligheid. En het een is dus het lijden, het ander is zijn heerlijkheid, ook in deze wereld, over Israël en de volkeren. En daar zat dus een tijd tussen, dus die heuveltop en die bergtop. Daar zagen ze dus wel die lijn omhoog gaan, maar daar zat een dal tussen, om het zo voor te stellen. En die onderbreking, wat voor hen eigenlijk verborgen was, dat is juist sinds de opstanding van Christus bekendgemaakt. Het is in het Oude Testament wel terug te vinden, maar het was hun niet uitgelegd. Pas door het licht van het Nieuwe Testament zien wij het dat terug. Sommigen zeggen dat dus die verborgenheid omtrent de gemeente in het Oude Testament niet te vinden is. Nou, dat is zonder meer onjuist. Je kunt het daar heel duidelijk in terugvinden.
Alleen je moet wel het licht van het Nieuwe Testament meenemen. En daar hebben we een vorige studie over gehouden. En dus dat is dan denk ik wel bekend. Psalm 22 is toch een hele bekende psalm. Die begint met de woorden in vers 2. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Er zal bij jullie ook wel een verwijzing naar Matthäus en Marcus bijstaan, waar natuurlijk de Heer Jezus die eerste woorden aanhaalt. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen hing de Heer aan het kruis. Hè? Dat was dan die vernedering die voor hem tot de kruisdood leidde. Maar dat was noodzakelijk voor ons allen. De verlossing kwam wel, maar die kwam pas op de derde dag. En in deze hele psalm vind je een groot deel over het lijden van de Heer Jezus beschreven, maar daarna ook zijn heerlijkheid. Dat is wat meestal niet eens opgemerkt wordt. Meestal noemt men het een lijdenspsalm, maar het is veel meer dan dat. Hier staat eigenlijk in het kort het plan van God in. Ook de gemeente wordt erin genoemd en dat hebben we ook al eens in een andere studie gezien. Dus laten we even bij het lijden stilstaan. Een aantal versen, vers 8 bijvoorbeeld. Allen die mij zien bespotten mij, ze steken de lip uit, ze schudden het hoofd, zeggende: hij heeft het op den Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Of zoals ze in het Nieuwe Testament zeggen, indien gij Gods zoon zijt. Of gij hebt gezegd dat hij Gods zoon zijt, nou, laat die dan u van het kruis afhalen. Als je macht hebt als Gods zoon, kom dan van het kruis af. En woorden van die strekking werden uitgesproken. Nou, de Heer was dat wel, maar hij moest eerst een weg van lijden gaan, alvorens hij ook tot de Zoon van God gesteld zou worden. En dan gaan we verder naar vers 16, die ook heel bekend is. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. En gij legt mij in het stof des doods. Gij is mijn God, aan wie hij immers de eerste versen wijdt. Gij legt mij in het stof des doods. Je moet je voorstellen, de Heer Jezus heeft dit zelf gelezen, hè, en weet dus dat over hem is gegaan. Want hij zei dat de schriften van hem getuigden. En dan staat er in een volgend vers, even kijken, ik heb een selectie gemaakt hoor, vers 17. Want honden hebben mij omsingeld, een vergadering der boosdoeners hebben mij omgeven, zij hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Nou, dat wijst op de kruisiging. Honden kun je opvatten als heidenen en een vergadering der boosdoeners is dan ook een beeld van de Joodse overheid die de Heer Jezus had verworpen. En ook beschuldigd had van de dood die hij moest verdienen. En al mijn beenderen zou u kunnen stellen, zij schouwen het aan, ze zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Ook hier zullen wel weer teksten bij staan, waar ook in het Nieuwe Testament, in de Evangeliën, gezegd wordt dat dat gebeurde. De klederen van de Heer Jezus. En dan staat in vers 20, maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte haast u tot mijn hulp. Is dat gebed dan verhoord?
Ja.
Ja, maar niet op dit moment dat hij het uitsprak, hè? Maar op de derde dag. Dat weten we uit het Nieuwe Testament natuurlijk. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leeuwen muil en verhoor mij van de hoornen der... Ja, er staat één hoorns, maar die bestaan niet. Althans niet in de Bijbel en in de mythologie misschien. Maar het woord betekent eigenlijk iets als oerossen, wilde ossen. Het gaat om rundachtige dieren. En de betekenis van het woord heeft die strekking van zij die hoog zijn. En dan gaat het dus om de leeuw als grootste vijand. De duivel die rondgaat als een briesende leeuw. En de hoornen, en de hoornen staat voor kracht en macht en koningschap van de oerossen, als ik het zo vertaal, zij die hoog zijn, die machtig zijn. Dat wil zeggen Satan en zijn machten. Verlos mij daarvan. En als dat de Heer zou gedaan hebben, dan staat in vers 23 wat hij zou doen. En dat is precies wat hij nog steeds doet vandaag. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen, in het midden der gemeente zal ik u prijzen. Daar staat ongetwijfeld Hebreeën 2 vers 12 bij. Die hebben we toen ook in de vorige studie wel aangehaald. Waarmee dus gezegd wordt dat die broederen die in Hebreeën 2 genoemd wordt, waarvan de Heer zegt dat hij zich niet schaamt om hen zijn broeders te noemen. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uit één, namelijk uit God. En hij schaamt zich niet om ons zijn broeders te noemen. Wij zijn broeders van de Heer Jezus Christus, mede-erfgenamen van Christus. En hij verkondigt nu sinds zijn opstanding in het bijzonder Gods woord aan ons als gelovigen van de gemeente. Dat is zijn verantwoordelijkheid. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, zegt het woord in Hebreeën 1 vers 1. En dit vers 23 is dus eigenlijk een beschrijving van het tegenwoordige werk van de Heer Jezus Christus. En daarna gaat het nog verder, want vers 24 zegt: gij die de Heere vreest, prijst hem, al gij zaad Jacobs, vereert hem en ontzet u voor hem, al gij zaad Israëls. Wel, dat heeft natuurlijk ook zijn toepassing op het gelovig Israël in de toekomst. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten. Dus God heeft wel degelijk omgezien naar hem die verdrukt werd. Noch zijn aangezicht voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. En dan vers 26. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid van degenen die hem vrezen. En waar de gemeente in vers 23 specifiek van toepassing is op het lichaam van Christus, heeft de grote gemeente vers 26 meer zijn toepassing op het volk Israël. Want die wordt ook als een gemeente beschouwd, het Oude Testament al, de gemeente, de vergadering van het volk Israëls. Maar ook in Jeremia 31 staat dat als ze terugkeren tot de Heer, dat is een grote gemeente. Daar ken je toch wel die teksten uit. Moet ik hem even lezen. Zoek hem even op. Jeremia 31 vers 8. Vers 7 zegt, want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Die positie is bestemd voor Israël, maar was afhankelijk van hun gehoorzaamheid aan de Heer. Zo stond het al in Deuteronomium 28. Maar zo zal het straks wel zijn. Doet het horen, lof zingt en zegt, o Heere, behoud uw volk, het overblijfsel Israëls. En dan zegt de Heer, zie, ik zal hen aanbrengen uit het land van het noorden, zal hen vergaderen van de zijden der aarde, kortom uit de vier winden, zoals een andere schriftplaats zegt. Onder hen zullen zijn blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen, met een grote gemeente zullen zij herwaarts wederkomen. En dan is de grote gemeente hier uiteraard met betrekking tot het gelovig overblijfsel van Israël in de toekomst. En daarna gaat het in Psalm 22 nog verder. In vers 27, de zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, ze zullen de Heere prijzen die hem zoeken. U lieder hart zal een eeuwigheid leven. Ook dat wordt van Israël gezegd, dat ze het op de derde dag zullen leven, voor zijn aangezicht zullen verrijzen. En dan staat in vers 28, alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de Heere bekeren. Dat is het overblijfsel uit alle volkeren, nadat Israël zich bekeerd heeft. Zal de Heer ook de volkeren aan zich onderwerpen en wie zich aan de Heer onderwerpt in zijn wederkomst, die zal behoren tot deze grote schade. Dat is alle einden der aarde, wil niet zeggen alle mensen die leven, alleen voor zover zij zich bekeren tot de Heer. Dat is net zo'n uitdrukking als zo zal geheel Israël zalig worden. Dat wil zeggen niet alle Israëlieten, er staat in Jesaja 59 bij dat het betrekking heeft op degene die zich bekeren van de overtredingen Jacob. Dat is geheel Israël. En geheel de gemeente bestaat ook al louter gelovigen. Wedergeboren mensen. En daar staat dus alle einden der aarde. Het wordt ook nader toegespitst op alle geslachten der heiden. Zullen voor uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heer en hij heerst onder de heiden. Dan heb je het geopenbaarde koninkrijk in de 1000 jaren. En je ziet dus even in vogelvlucht het plan van God hier vermeld, maar de nadruk ligt op het lijden. En toch heeft ook de psalmist, David, die heeft dat kennelijk toch ook zo gelezen. David wordt ook als profeet beschouwd in de schrift, denk aan Handelingen 2, omdat hij een profeet was, heeft hij getuigd van de opstanding van Christus. Al in Psalm 16 staat erbij. En hij heeft dus kennelijk dat gelezen en heeft hoe dat afgevraagd. Hoe zit dat? Want er is sprake van lijden. En zelfs, gij legt mij in het stof des doods. En toch, er is sprake van heerlijkheid. Want hij zal getuigen in een grote gemeente. Hij zal in heel de wereld regeren. Hij zal het koninkrijk in de wereld als zijn erfdeel ontvangen. En dat is dus zijn heerlijkheid. En daar zit tijd tussen. En in het kort wordt even gezegd welke tijd dat is. Namelijk dat wat de Heer nu feitelijk doet. Vers 23. Zo zal ik uw naam aan mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Dat is het tegenwoordige werk van de Heer. En zijn heerlijkheid over Israël. Dan moet je het nog even doortrekken tot en met de 70ste jaarweek. Die nog volgt op de opname van de gemeente. Dan begint zijn heerlijkheid ook in het openbaar in deze wereld gestalte te krijgen. Maar je ziet beide aspecten hier. Ander voorbeeld is Jesaja 53. Jesaja 53. Op grond van Handelingen 8 weten we zeker dat het gaat om de Heer Jezus. Want de kamerling citeerde een gedeelte, of hij las een gedeelte uit dit Bijbelboek. En hij vroeg dan aan Filippus, over wie gaat dit gedeelte? Gaat het over de profeet zelf of over iemand anders? En dan verkondigt Filippus hem Jezus, staat er in Handelingen 8. Zodat we in ieder geval, wat het Nieuwe Testament betreft, voor ons zeker weten dat het gaat om de Heer Jezus Christus. En het feit dat men onder het Joodse volk, het orthodoxe Joodse volk, zegt dat zij dat zijn. Het is natuurlijk wel waar dat het Joodse volk door de eeuwen heen ook veel lijden over zich heen heeft gekregen. Maar dat is niet over wie het hier gaat. Want dan kom je in de knoop namelijk met vers 8. En daar staat, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. Wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Dus het kan niet het volk zijn, want het gaat om hem die juist de overtreding voor dat volk droeg. En dus daar kom je niet mee weg, zou ik maar zeggen. Hoewel wij niet bagatelliseren het lijden wat op de Joden gekomen is, hoor, door de eeuwen heen en tot op vandaag de dag. Maar ja, goed, dat werd in het woord van God ook wel aangekondigd. Des te meer reden om hen te verkondigen wie de Messias is. Of dat ze behouden zouden worden. Goed, in dit gedeelte gaat het dus vooral om de Heer Jezus Christus, die veracht was. Als je het hele gedeelte leest, dan zie je dus dat hij degene is die volgens vers 4... waarlijk heeft onze krankheden op zich genomen, onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Zie je telkens het enkelvoud tegenover het meervoud? Ons, wij. Dat is dus het volk tegenover hem. Jezus Christus blijkt dat te zijn. De beloofde Messias in het Oude Testament. En er staat hier dat dus de straf die op ons de vrede opbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En vers 9 zegt, men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dus er is sprake van lijden en dood. Toch als je doorleest, zie je in vers 10 en volgende. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Het staat er een beetje bedekt. Maar dit is natuurlijk een omschrijving voor de opstanding van Christus. En dat had natuurlijk ook een reden, dat het in het Oude Testament de opstanding wel terug te vinden is, maar toch wat bedekt staat, omdat in 1 Korinthe 2 dat ook verwoord wordt van als ze dan geweten hadden dat de Heere die de heerlijkheid heeft, dat hij uit de doden zou opstaan, dan hadden ze hem niet willen kruisigen. En dat hebben ze dus wel mee aan meegewerkt, hoewel het naar het plan van God was.
Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. En door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Daar horen wij ook bij. Romeinen 5 vers 9, die zegt dat. Moet ik het even lezen, zodat je ziet dat het ook daar duidelijk aangehaald wordt. Daar wordt Adam tegenover de Heer Jezus Christus gezet. Wat bij Adam misging is door de Heer Jezus Christus rechtgezet. En in Romeinen 5 staat in vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens, dat is dan Adam, velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zal ook door de gehoorzaamheid van één, namelijk Jezus Christus, velen tot rechtvaardigen gesteld worden. En wij zijn nu gerechtvaardigd door het geloof in Christus en hebben vrede bij God. En dat is wat hier in Jesaja 53 ook al gezegd werd, dat door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Dat doet hij nu nog steeds hoor. Want rechtvaardig zijn we op grond van onze wedergeboorte, ons geloof. Maar we worden ook geacht als rechtvaardigen te wandelen. En de Heer leert ons dat aan de hand van zijn woord. En hij zal hun ongerechtigheden dragen, dat heeft hij gedaan aan het kruis. Maar het is ook zo dat als hoge priester de zonde van het volk verzoent. En je ziet hier dus wel het lijden en sterven, maar tegelijkertijd ook zijn heerlijkheid. En ja, hier is het dan de heerlijkheid die betrekking heeft op de tijd waarin we nu leven. Maar die heerlijkheid strekte zich in Psalm 22 veel verder uit. Ik geef je nog een voorbeeld. Dan gaan we even naar Zacharia. Hoofdstuk 9. In het negende vers staat het hele bekende vers wat verwijst naar de Heer Jezus die op de ezel naar Jeruzalem toe reed. Vers 9 van Zacharia 9 luidt als volgt. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Dus je zou vreugde verwachten nu. Zie, uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland. En je zou verwachten, een koning komt in heerlijkheid. Maar er staat achter, hij is arm en rijdend op een ezel. En op een veulen, of namelijk op een veulen, een jong der ezelinnen. Nou, dat staat in het Nieuwe Testament, Matthäus 21. Bij mij staan de eerste schriftplaatsen bij, jullie wel? Nee, dat is merkwaardig vind ik dan, hè? Want je kunt het gewoon terugvinden. Matthäus 21, en Matthäus 23 vind je er nog een verwijzing toe ook, maar Johannes 12 komt het ook voor. En daar wordt duidelijk gezegd dat de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem. En dat men toen riep, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren. De koning van Israël, de zoon Davids, woorden van die strekking. Maar dat was geen heerlijkheid die hij ontving toen. Dat was juist een verdrietige tocht, want de Heer weende over de stad Jeruzalem. Want ze hadden niet bekend wat tot hun vrede diende op deze uw dag, zegt de Heer Jezus in Lucas. En betekent dus dat het wel een vreugdevolle gebeurtenis had kunnen zijn, maar dat kon alleen als men zich zou bekeerd hebben. En daarom zegt de Heer Jezus ook in Matthäus 23, gij lieden zult mij niet zien totdat gij zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Er zou dus een tijd tussen zitten. Men riep het wel toen de Heer op de ezel reed naar Jeruzalem, de zogenoemde intocht, maar twee hoofdstukken verder, in Matthäus 23, vers 39, zegt hij, jullie zullen mij niet zien totdat jullie zullen zeggen, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Dat ligt dus nog steeds in de toekomst. En er zit dus een tijd tussen, ja, met name de tijd van de gemeente, maar ook die van de 70ste week. Want die moet eerst minimaal om zijn voordat ze überhaupt dat kunnen zeggen. En ik denk ook niet dat ze dat zeggen op het moment dat de Heer op de Olijfberg komt, want dan hebben ze daar geen gelegenheid voor. Dan moeten ze maken dat ze wegkomen door de gescheurde Olijfberg heen, naar Azal vluchten.
En pas daarna zullen ze ontdekken wie hen feitelijk heeft gered, wie daar tot hem gekomen is. En op een later tijdstip zullen ze de Heer zelfs als de koning Israëls inhuldigen en hem door de poorten laten binnengaan. Een mooie psalm daarover is psalm 24. En als je dan het volgende vers leest, dan zeg je, dat is er toch wel een heel andere beschrijving. En er staat, en ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Het is de koning die zou komen tot Sion, tot Jeruzalem. Die zou heerschappij hebben, maar dan moet er eerst de strijd voorbij zijn uit Efraïm en uit Jeruzalem. Dat zijn de namen die verband houden met de stammen van Israël. Efraïm staat voor het noordelijke rijk, Jeruzalem hoofdstad van het zuidelijke rijk. Israël en Juda, heel het volk, zal het nog in een strijd verwikkeld zijn nog, maar de strijdboog wordt uitgeroeid. Dus de Heer zal hen bevrijden, blijkt ook uit andere schriftplaatsen. En meteen staat erachter, hij zal de heidenen vrede spreken. De heidenen, niet eens Israël. Er is alweer een fase verder. En dan staat erachter dat hij zal heersen van zee tot zee en van de rivier tot het einde der aarde. Heel de wereld zal onder zijn macht vallen. Uw koning komt, maar hij zal toen hij kwam geen heerschappij hebben. Hij werd verworpen en toch staat er dat hij hier zelfs over heel de wereld zal regeren. Daar zit een tijd tussen. En kennelijk heeft ook Zacharia zich dat dan afgevraagd, want dat zegt Petrus, dat de profeten ondervraagd en onderzocht hebben hoe het nu zat met de tijd die zit tussen het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Hoe zit dat? En ze hebben het niet echt kunnen weten. Het is zelfs zo, volgens het 12e vers, dat engelen begeerig zijn om dat in te zien. Dus ook die weten niet alles. De verborgen dingen, met name die van de gemeente, daar hadden ze geen zicht op. En die zijn pas openlijk bekendgemaakt sinds de opstanding van Christus. En meer in bijzonder zelfs nog door de apostel Paulus. Want Petrus verwijst in zijn tweede brief ook naar Paulus. In verband met de tijd tussen de eerste en de wederkomst van Christus en spreekt daar over de langmoedigheid des Heren die we voor louter zaligheid zouden achten. En hij spreekt over de aan Paulus gegeven wijsheid, waar sommigen niets van snappen en zelfs dat verdraaien, zegt hij erbij. Maar dit is ook een duidelijk voorbeeld, lijkt mij. Vorige keer heb ik nog andere voorbeelden laten zien. En betekent dus dat de schriften wel degelijk een onderbreking in de versen laten zien, maar dat de profeten dat ook hebben opgemerkt, maar dat ze niet hebben kunnen ontdekken hoeveel tijd of zo ertussen zat. Dat is ons wel bekendgemaakt. En met name de tijd van de bedeling der verborgenheid, de bedeling der genade Gods, de tijd waarin de gemeente gevormd wordt, gebouwd wordt, die is verborgen gehouden tot de dagen van de opstanding van Christus. Sindsdien is het door de apostelen en profeten geopenbaard, staat bijvoorbeeld Romeinen 16. En daar gaan we dan ook even naartoe in Petrus, want er stond bij dat de profeten wel geopenbaard was, dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden. Dus dat hebben ze nog wel geweten. Aan hun is dus bekendgemaakt, deze profetieën. Ze hebben zelf ontdekt dat er tijd tussen moest zitten. Maar het werd tegen hun gezegd, kennelijk, duidelijk staat hier, dat ze dat niet alleen voor zichzelf verkondigden, maar dat dat feitelijk betrekking had op ons. En ons is dan de gelovigen sinds de opstanding van Christus. Maar ons bedienen deze dingen die u nu, vanaf nu, aangediend, aangereikt worden, of zijn, bij, door degenen die u het evangelie verkondigd hebben. En er staat achter, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is. Dus sinds Handelingen. En degenen die ons het evangelie verkondigd hebben, nou, daar hoorde Peter dus ook bij. Maar ook de andere apostelen en Paulus. Het zijn degenen die in de dagen van Handelingen dat verkondigd hebben. En later in brieven hebben weergegeven. En dat staat ook in bijvoorbeeld 2 Petrus. 2 Petrus 3. In vers 1 staat, deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek. Het woord voor vermaning is eigenlijk het woord herinnering hier. Omdat gij gedachtig zijt aan de woorden die door de profeten, of van staat er, de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dus de profeten hebben erover gesproken. Houd dat vast wat staat geschreven. Maar ook wat wij jullie verkondigd hebben als apostelen, die door de Heer zelf uitgezonden zijn. Houd dat gebod vast. En daarna zegt hij ook waarom. Omdat er spotters zijn die het woord van God feitelijk bespotten en de beloften van Gods toekomst in twijfel trekken. Maar er staat in vers 9, de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal wel komen. En dat is dan een aspect van de toekomst, de parousia van de Heer. Die dag des Heeren die zal wel deel komen, dus ook al zijn er spotters, ze zullen dat dan toch wel moeten erkennen, dat dat wel eenmaal in Gods plan plaats zal vinden. En ik citeerde zo net even vers 15. En achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven, kijk eens aan, alle zendbrieven, en dus niet alleen in de late brieven, zeg ik nu maar even duidelijk. Want dat is ook een lering die vandaag de dag rondgaat. En dat Paulus in de vroege brieven, die van de tijd dat hij nog evangelie kon prediken en niet in de gevangenis zat, dat hij er toen geen weet van moet hebben gehad. Nou, hier staat dat Paulus in alle brieven daarover geschreven heeft. En je vindt notabene in de Korinthebrief ook verborgenheden. Bijvoorbeeld dat verborgen aspect van de opstanding. Hè? Wij zullen wel niet alle ontslapen. Zegt hij ook, ik zeg u een verborgenheid, we zullen wel niet alle ontslapen, we zullen alle veranderd worden, in een punt destijds, met de laatste bazuin. Sprekende over dat verborgen aspect van de opstanding, namelijk die van de opname van de gemeente. Het komt daar dus ook voor, en wel vaker. Maar hier staat dus in alle zendbrieven daarvan getuigende, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt uit uw vastigheid. Hou vast aan wat geschreven is, zegt Petrus hier. En was daarom op in de genade en de kennis van onze Heer de zaligmaker Jezus Christus. Zeer belangrijk is het dus om kennis te nemen van het woord van God. Dan neem je namelijk kennis van de Heer zelf en van zijn plannen. En die staan vast. God heeft van origine een plan gemaakt. En één verborgen aspect is dat van de gemeente. Dat is dus grotendeels onbekend geweest. Dat die tijd ertussen hebben ze niet kunnen begrijpen. Het is sinds dat de geest uitgestort is, sinds dat de geest van de hemel gezonden is, is het door de apostelen gepredikt. Dus meer specifiek vanaf de opstanding van Christus. En dat wat hier gezegd, en dat is eigenlijk genade van God, dat het in die tijd wel meegedeeld is, maar dat profeten het niet hebben begrepen, maar dat wij juist nu in deze tijd mogen leven, tussen de opstanding van Christus en zijn komst voor de gemeente, dat wij daar deel aan mogen hebben. Vergeet niet dat wij eigenlijk de hoogste positie hebben gekregen van alle gelovigen. Wij zijn hemelburgers geworden. Dat is niet van andere gelovigen te zeggen, ook niet van Israël. Die hebben een aardse toekomst en die zullen in het beloofde land ook een heerlijke toekomst meemaken. Maar onze positie is een hemelse. Omdat wij delen in onze positie van onze heiland. Dat is echt genade. Daarom heet deze bedeling ook de bedeling der genade van God. De genade aan u geschiet, sprak hier, hè? Specifiek die genade, want het Oude Testament was er ook wel genade. En Noach vond genade in de ogen des Heer, dat wordt ook gezegd van Abraham, van Mozes. En als men gezondigd had, kon men ook een offer brengen. En dan kreeg men vergeving en daarmee genade. Maar wij hebben ontvangen genade in plaats van voor genade. Niet de genade onder de wet, die er even goed wel was. Maar de genade die blijvend is. De genade en de waarheid die door Jezus Christus gekomen zijn tegenover de wet. Dat is die van de genade, de bedeling der genade Gods. Het nieuwe verbond waar wij deel aan gekregen hebben. En in het laatste gedeelte van vers 12 staat, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dus kennelijk hebben zij ook iets opgemerkt en ze zouden het graag willen weten, maar het is ook hun kennelijk niet toegestaan. En het waren hemelse wezens. Wij zijn aardse mensen van nature en wij hebben de gelegenheid gekregen om dat in te zien. En wat in 1 Korinthe 2 staat, hetgeen in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat het oor niet heeft gehoord, wat het oog niet heeft gezien, dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Aangehaald uit Jesaja, ik meen 63 uit het hoofd. En dan blijkt dat dat op zichzelf verborgen was gehouden, maar er staat bij, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En wij kunnen dus zicht krijgen op die verborgen dingen die in oud-testamentische tijd wel beschreven zijn, maar niet openlijk bekendgemaakt zijn. Groot voorrecht toch, dat wij in zo'n positie mogen staan. Nou, en op grond daarvan gaat het in vers 13 verder met een praktische consequentie. Er staat in vers 13 dan, daarom opschortende de lendenen uw verstands, de lendenen uw verstands, en nuchter zijnde hoop volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Opschortende de lendenen. De lendenen, dat is in ons lichaam de streek vanaf de middel tot aan de bovenbenen. Waar dus ook de voortplantingsorganen zitten. Dat is een kwetsbaar gebied van ons lichaam. Daar buigen we ook, hè, zijn we kwetsbaar. En het begrip lendenen heeft in de Bijbel ook te maken met voortplanting. We kennen bijvoorbeeld in Hebreeën hoofdstuk 7 de uitdrukking dat het priesterschap naar de ordening van Melchizedek een oudere rechten heeft dan het priesterschap naar de ordening van Levi, later in de persoon van Aaron gestalte kreeg. En Abraham heeft Melchizedek ontmoet. En toen was Levi nog in de lendenen van Abraham, staat er. Die moest nog geboren worden. Eerst kwam nog Isaac, dan kwam Jacob en een van de zonen van Jacob was Levi. En daar zou het priesterschap aan gegeven worden in Israël. Dus dat duurde nog wel een tijdje. Maar Melchizedek was al in de dagen van Abraham. En bracht voort brood en wijn. Wat we straks ook met elkaar zullen delen. Betekent dus dat hij veel oudere rechten had dan het priesterschap van Levi. Maar hij was toen nog in de lendenen van Abraham. Betekent dat hij nog niet geboren was, maar in wezen uit hem voort zou komen. En daarom staat het ook voor voortplanting. En aangezien de natuurlijke geboorte een beeld is van wedergeboorte, denk aan Johannes 3, en dus van nieuw leven, is de gedachte hier dat we onze lendenen van ons verstand, ons denken, zouden richten op de zaken van het nieuwe leven. En dat heet elders zoek de dingen die boven zijn. Daar waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En die zouden we opschorten, het woord betekent ook omgorden. Je weet wel wat een schort is, hè? Kun je om je heen doen. En wat je omgort is ook iets wat je om je middel doet. Nou, in Efeze 6 staat waarmee wij ons lendenen zouden omgorden. Met de waarheid. Dus als wij onze lendenen omgorden, die van ons verstand, zijn we dus gericht op het nieuwe leven en op de waarheid. Dat is de gedachte die erachter schuilt.
Efeze 6 vind je dan de paralleltekst wat het begrip lendenen betreft. Het houdt dus in dat we gericht zijn op de Heer zelf, want er staat ook achter en nuchter zijnde. Andere schriftplaatsen voegen eraan toe, zijt nuchter en waakzaam. Ook Petrus, 1 Petrus 5, een paar bladzijden verder. In vers 8. Zijt nuchter en waakt. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. En je kunt hem wederstaan door vast te zijn in het geloof, staat erachter. Maar het brengt wel lijden met zich mee. En ik heb zelf de indruk dat hij vandaag de dag aardig tekeer gaat. Als ik zo zie wat er in allerlei gemeenten plaatsvindt. Ook hier gewoon in ons Noord-Nederland, wat er allemaal plaatsvindt, denk ik van hij is wel erg actief momenteel. Wees waakzaam. Blijf dicht bij de Heer en bij zijn woord. Onderwerpt u aan God, dan heeft hij geen vat op ons. En altijd moet het woord van God doorslag geven, want dat is het wapen wat wij van de Heer gekregen hebben. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Daar kan hij nooit tegenop, ook al probeert hij daar van alles tegen in te brengen. Het woord is een tweesnijdend scherp zwaard. En dat is onze kracht. Zoals de Heer Jezus zelf in zijn verzoekingen ook sprak. Er staat geschreven. En toen droopt hij wel af, na 3 keer. En dat is onze kracht, die wij in het woord van God kunnen vinden. Er staat trouwens nog een keer in Petrus, even zien, dat is 1 Petrus 4 vers 7. En er staat het einde aller dingen is nabij, in de zin van nabij gekomen. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Dat is meer dan alleen een gebed uitspreken, want de Bijbel zegt bid zonder ophouden. Dat is echt een levenshouding. Gebed speelt daar wel een belangrijke rol in. Daarmee betoon je je afhankelijkheid van de Heer. En dat je het van Hem verwacht. Maar het is gewoon een hele levenshouding. Die er gericht op is om de Heer te verheerlijken. En hem te dienen naar de mogelijkheden die je krijgt. Daarin nuchter en waakzaam zijn. En in ook 1 Thessalonicenzen 5 worden we daar opgeroepen. Om nuchter en waakzaam te zijn en de wapenrusting Gods te dragen. En zo zijn er wel meer schriftplaatsen. Nog even terug naar 1 Petrus hoofdstuk 1. Vers 13. Dus nuchter zijnde en dan hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Dus terwijl wij nu nuchter en ook waakzaam zijn, wetende dat we in een geestelijke strijd staan, vanwege de tegenstander, dat we toch aan de Heer trouw zouden blijven, tegelijkertijd hebben we ons vizier op de toekomst. Want we hebben hoop gekregen van de Heer. En dat is geen ijdele hoop. Nee, het geloof nu is de vaste grond van de dingen die men hoopt. En het bewijs der zaken die men niet ziet. En hier is het genade, waar we straks over verder zullen gaan. We gaan eerst even pauzeren. Gaan we verder met vers 13. Waar staat dan dat wij volkomenlijk zouden hopen op de genade die u, of ons in dit geval dan, toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Wel, als we het voorgaande nog in gedachten hebben, dan heet hetgeen wij verwachten in de openbaring van Jezus Christus, vers 7, is dat lof, eer en heerlijkheid. En daarvoor hadden we gelezen van de zaligheid uit vers 5, die geopenbaard zou worden in de laatste tijd. En dat blijkt dus te zijn in de openbaring van Jezus Christus. En daarvoor werd gesproken over een erfenis die onverderfelijk, onbevlekkelijk, onverwelkelijk is en die voor ons in de hemelen bewaard wordt. En dat we zelf ook geworden zijn op grond van de wedergeboorte een levende hoop. Een levende hoop. Dus als je alles binnen de context meeneemt, dan hebben we dus de hoop die voor ons levend is. We hebben een erfenis die onvergankelijk is. We hebben een zaligheid die nog aan ons geopenbaard zal worden. En dat heet in vers 7 lof, eer en heerlijkheid. En dat is in de openbaring van Jezus Christus. En nu staat dat we genade mogen verwachten die dan ons wordt toegebracht in de openbaring van Jezus Christus. Dus eigenlijk zijn het begrippen die elkander dus aanvullen. En je zou enerzijds verwachten dat er dan loon zou staan, hè, want genade is toch ook iets wat in zekere zin tegenover de werken staat, want voor werken zul je beloond kunnen worden. En zoals in 1 Korinthe 3, een eensiegelijks werk zal door het vuur beproefd worden. En als het goud, zilver en kostelijk gesteend is, dan zal men daarvoor loon ontvangen. Dat is wat daar staat. En hier heet het genade. Dus in zekere zin is het dus opmerkelijk dat er staat genade. Terwijl het toch ook lof, eer en heerlijkheid is. En er zijn wel andere termen die je kunt aanhalen uit andere schriftplaatsen. Een kroon, of heerlijkheid, of heerschappij. Maar waarom is dan genade? Nou, ik meen dat ik het ook al eens eerder heb uitgelegd. Het is genade omdat het eigenlijk ook het resultaat is van het werk van de Heer in onze levens. Wij hebben ons beschikbaar gesteld. Wij willen hem volgen en kennen en dienen. En hij geeft ons dan de kracht om ook dat te kunnen doen. En door onze trouw aan de Heer zullen de werken die wij in zijn kracht kunnen doen eenmaal voor de rechterstoel van Christus beoordeeld worden. En die zullen beloning ontvangen. En toch is het genade, omdat het feitelijk is het willen en het werken van de Heer in onze levens. Maar het gaat niet buiten onze persoonlijke overgave aan de Heer om natuurlijk. Dus we kunnen zeggen het is loon, omdat we trouw geweest zijn aan de Heer. En hij beloont dan onze werken die wij voor hem hebben kunnen doen. Maar eigenlijk is het gewoon het vervolg van als wij gehoorzaam zijn, volgens Filippenzen, dan doet hij het willen en het werken in ons. En dan is het dus eigenlijk zijn werk door ons heen. En dat wij er daarna daarom ook nog voor beloning ontvangen, kun je dus eigenlijk omschrijven als genade. Maar ja, uit het verband zelf blijkt al wat het is. Hè? En dat is een aspect van de genade die dus op de toekomst wijst. En ja, dat staat bijvoorbeeld ook in de Thessalonicense brief. In de tweede brief, in 2 vers 16, daar staat, en onze Heer Jezus Christus zelf en onze God en Vader, die ons heeft lief gehad en ons gegeven heeft eeuwige vertroosting en goede hoop in genade. Dat is hoofdstuk 2 vers 16. Dus we hebben al eeuwige vertroosting ontvangen. Elders heet het eeuwige verlossing. In de Hebreeënbrief. En hij is ook een oorzaak voor eeuwige zaligheid voor ons geworden. Ook Hebreeënbrief. En hier staat, hij heeft ons gegeven eeuwige vertroosting. Die voor altijd blijft. Maar ook goede hoop in genade. Hoop die verbonden is met genade. En in Petrusbrief wordt dat omschreven als hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Op grond van die genade die wij ontvangen hebben, hebben wij al hoop. Maar die hoop wordt eenmaal aan ons vervuld. Ja, als hoop gezien wordt, dan zegt Romeinen 8, dan is het geen hoop meer. Maar wij hopen volgens Romeinen 8... op de verlossing van ons lichaam en daarmee ook de aanstelling tot zoon. En hier wordt het dan zo omschreven. De openbaring van Jezus Christus, dat is een uitdrukking die zijn toepassing heeft vanaf de opname van de gemeente. Maar die doorduurt, hè, ook het hele boek Openbaring gaat erover. Maar het begint dus bij de opname van de gemeente. De groep van gelovigen aan wie de Heer zich het eerst openbaart, zijn de gelovigen van de gemeente. Kijk, diezelfde term komen we namelijk ook in 1 Korinthe tegen. Ik lees hem nog maar even een keer. Hoofdstuk 1. Vers 7 en vers 8. 1 Korinthe 1, vers 7 en 8. En daar staat: alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onze Heer Jezus Christus, welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in de dag van onze Heer Jezus Christus. Dus de openbaring van Jezus Christus, die wij verwachten volgens vers 7, het einde waar we naar uitzien is dat we eenmaal onstraffelijk zullen zijn in de dag van de Heer Jezus Christus. En dat is dus hetzelfde. Althans, het beginpunt is hetzelfde. De dag van de Heer Jezus Christus, die term heb ik je al eerder laten zien, die komt maar 6 keer voor in de schrift. 3 keer in de Korinthebrieven en 3 keer in de Filippenzenbrieven. Waarmee dus ook meteen duidelijk is dat zowel in een zogenoemde vroege brief als in een zogenoemde late brief de beide aspecten van de verwachting van de apostel Paulus precies hetzelfde was. En dan ga je dus weer met zo'n leer als vroege en late brieven. Met alle respect gesproken, want het zijn wel broeders hoor, dat wel. Maar dat aspect klopt dus helaas niet. Vind ik jammer. En daarmee doe je Gods woord feitelijk tekort. En het betekent dus dat wij de openbaring van Jezus Christus moeten lezen voor de gemeente als zijn verschijning. Of de dag van Christus, en de dag van Christus houdt verband met het oordeel, want dag staat onder andere voor oordeel en ook voor licht. En dat duidt dus op onze openbaring voor de rechterstoel van Christus volgens 2 Korinthe 5 vers 10. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat hetgeen door het lichaam is geschied, dan ook openbaar worden, hetzij goed, hetzij kwaad. Het goede is goud, zilver, kostelijk gesteente. Het kwade is hout, hooi en stoppelen. Je wordt behouden, je blijft behouden, maar ja, of je daar loon voor ontvangt in het leven wat je hier hebt gehad als kind van God, dat hangt dus wel af van hoe je je leven aan de Heer hebt toevertrouwd. En dat is een persoonlijke keuze. En ik vind het een geweldige troost dat wij de Heer mogen dienen. Notabene geeft hij ons daar de kracht voor. Dat staat ook in de Petrusbrieven, naar de kracht die hij ons verleent. Dus als je het van hem verwacht, dan komt het altijd goed. Bovendien heeft hij ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaars van een nieuw verbond. Dus we kunnen de Heer dienen. Het enige wat de Heer van ons verwacht is dat we in gehoorzaamheid aan zijn woord willen leven. Ons aan hem toevertrouwen. Nou, dan mag je er ook van uitgaan dat hij dat werk in ons wel tot zijn recht zal laten komen. Ook al zien wij dat misschien niet altijd. Maar dat is zijn zaak. Wij zien lang niet altijd het resultaat van ons werk, tussen aanhalingstekens, in de dienst van de Heer. Maar wij hoeven ook alleen maar te volgen en te dienen, we hoeven alleen maar te zaaien. En Paulus zegt, ik heb gezaaid en Apollos heeft nat gemaakt, maar God geeft de wasdom. En zo is het in onze levens ook. Dus hoef je geen krampachtige houding te hebben van, doe ik het wel goed? Het enige wat de Heer van je vraagt is, doet handeling totdat ik kom. Wees trouw aan mijn woord. En dan zal hij dat wel bewerken in ons. En dan geef je rust, vind ik. Nou, en dat is dus die genade in de openbaring van Jezus Christus. En volgens Titus, ja, verwachten wij, die lees ik ook wel even, de zalige hoop en de verschijning staat er dan. Maar dat is dan een synoniem voor openbaring. Titus hoofdstuk 2, in het 13e vers. Daar staat, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hoop. Werd ook genoemd in Petrus, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Onze zalige hoop is dat hij zal verschijnen in heerlijkheid. En hij is ook die grote God
en zaligmaker, Jezus Christus. En passant wordt ook even genoemd dat hij God is, hè? En als je vers 14 erbij leest, vind je weer een bemoediging. Daar staat namelijk, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf en een eigen volk zou reinigen, ijverig en goede werken. Dus hij reinigt ons. Als we hem ons aan hem toevertrouwen, zal hij dat werk van reiniging en heiliging ook in onze levens laten tot zijn recht komen. Want hij is er toe gesteld om als hoge priester voor ons te bidden, als hoofd van de gemeente ons te heiligen en te reinigen. Met als doel dat hij zich een volk reinigt die ijverig zijn goede werken. Van nature kunnen we dat niet, maar als we eenmaal kind van God geworden zijn, kan de Heer ons inderdaad bekwamen om het goede voor zijn werk te kunnen doen. Vandaar de oproep, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En daarom hopen we daar ook op. En we zien uit naar de komst van de Heer, wetende dat daarmee ook Hij verschijnt. We Hem zullen zien zoals die is, Hem gelijk zullen wezen, maar ook dat daarmee ook onze beloning voor dit leven hier voor eeuwig aan ons wordt gegeven. Dat draag je in de eeuwigheid met je mee. Welk een toekomst. Daarom vers 14. Als gehoorzame kinderen. Kinderen, dat zijn wij kinderen Gods. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Tevoren waren wij onwetend. Hadden we geen kennis van de zaken, van de dingen van de Heer. Waren we net zoals de heidenen. Van wie dat ook gezegd wordt in de onwetendheid van hun harten. Oftewel, Efeze 4 vers 17 en 18, ik citeer het even, gaat het over de wandel van de heidenen die God niet kenden. En ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen in de ijdelheid van hun gemoed, de leegheid van hun denken. Ook al heb je nog zoveel gestudeerd, als je de Heer niet kent, is leegheid. Sorry, staat in de Bijbel zo, hè. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijn het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding in hun harten. Hun verstand is verduisterd. Ze zijn ver verwijderd van het leven Gods. En dat komt door de onwetendheid die in hen is. Vandaar ook de noodzaak van de prediking van het evangelie. Zodat ze in aanraking kunnen komen met de levende God. Ze hoeven niet onwetend te zijn. En wie zoekt, zal ook vinden, is de Bijbelse boodschap. Dus die onwetendheid die wij van nature hadden toen we nog geen kinderen van God waren, die hebben we nu als het goed is niet meer. Je bent wedergeboren, je bent een kind van God. Je kunt dus de Heer ook steeds beter leren kennen. Je hebt hem leren kennen, hij kent ons. En zijn verlangen is dat wij hem ook meer en meer uit de schriften leren kennen. En Paulus schrijft geregeld woorden van die strekking van dat wij vervuld zouden worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Met als doel dat wij daardoor ook kunnen vrucht dragen in goede werken. Dat is noodzakelijk. We hebben onderwijs uit het woord van God nodig. We hebben dat woord nodig om te kunnen vrucht dragen, want de Heer leert ons dat vanuit zijn woord. Daartoe is het van belang dat we gehoorzaam zijn. Dat is iets wat kleine kinderen al moeten leren bij hun ouders. Ze moeten gehoorzaamheid leren, van jongs af aan, een groot voordeel. Meestal vanuit liefde als het goed is. Dat doet de Heer namelijk ook. Hij voedt ons op, hij kastijdt ons vanuit liefde. En gehoorzame kinderen, aan wie zijn we dan gehoorzaamheid verschuldigd?
De Heer zelf.
Aan één, ons hoofd. Hij is ons hoofd. En aan hem zijn we gehoorzaamheid verschuldigd. Ja, hij eist het niet op, maar hij verwacht het wel van ons. Hij heeft er ook recht op, want hij heeft ons gekocht met zijn dierbaar bloed. We zijn zijn eigendom. Maar hij dwingt ons niet. Hij stelt ons in de vrijheid. En hij roept ons op om hem te dienen en ook elkander te dienen door de liefde die in onze harten is uitgestort. Gehoorzaamheid staat ook iets verderop in vers 22
van dit hoofdstuk. Hebbende dan uw zielen gereinigd in of door de gehoorzaamheid der waarheid. Dus waar zijn we dan gehoorzaam aan? Aan de waarheid. En het woord van God is het woord der waarheid. En dat woord heeft zijn reinigende werking ten aanzien van onze zielen, onze wandel als gelovigen. Gehoorzaamheid aan de waarheid. Verder spreekt de Bijbel over gehoorzaamheid des geloofs. Daartoe is de prediking van het evangelie. En het voorbeeld van gehoorzaamheid is natuurlijk de Heer Jezus zelf. Hij wordt beschreven in Filippenzen 2 als degene die zichzelf vernederd heeft en is gehoorzaam geweest tot de dood. Ja, de dood des kruises. Als je dus een goed voorbeeld, het beste voorbeeld wil hebben van wie gehoorzaamheid toont in zijn leven, is het Heer Jezus. Hij kwam om de wil zijns vaders te doen. En hij gaf zich daar volledig aan over. En hij is daarom ook uitermate verhoogd. Dus als wij gehoorzaam zijn als kinderen Gods, wat wij geacht worden om te doen, want vergeet niet dat in Filippenzen 2 het eerste het voorbeeld van de Heer Jezus staat, meteen daarna staat in Filippenzen 2, ik lees het wel even, kun je het ook zien, dat staat in hetzelfde verband, dat wij ook daartoe opgeroepen worden door de apostel Paulus. Filippenzen 2 vers 8 spreekt over de gehoorzaamheid van de Heer Jezus tot de dood des kruises aan toe. En dan komt aan de hand van vers 12 de conclusie voor ons ook. Alzo dan, mijn geliefden, gelijk ge allentijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, toen Paulus nog te midden van de Filippenzen was, toen luisterden ze naar het woord, gaven ze gehoor aan, ook in de praktijk, maar veel meer nu in mijn afwezen, nu ik niet bij jullie ben, afwezigheid, in de gevangenis zit hij toch, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Nou, zie je wel, dan moet je toch weer aan het werk, zeggen sommigen. Want staat er toch, werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Even doorlezen, wat staat er ook weer achter? Want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Van ons wordt verwacht dat we daartoe bereid zijn. Dat is het bewerken van onze zaligheid. Dat wil zeggen het uitwerken van de zaligheid die we nu al ontvangen hebben op grond van ons geloof, met het zicht op die toekomende zaligheid waar Petrus ook over sprak. Dat is het resultaat van het werk wat de Heer door ons kan doen. En als je die bereidheid hebt door gehoorzaam te zijn aan de Heer, wel, dan zal de Heer het willen en het werk in onze levens bewerken. Dat staat hier. En dat doet hij naar zijn welbehagen. Zoals het hem behaagt. En daarom staat erachter, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. En murmureren, dat is wat Israël heel goed kon. En bij ons komt dat nooit voor natuurlijk. Nou ja, mopperen nog wel eens, hè. Maar murmureren is hetzelfde dus als tegenspreken, hè, staat hier. Dan ben je het er dus niet mee eens met wat de Heer zegt. Ja. En dat kun je beter niet doen. De Heer heeft altijd gelijk. Sowieso. En dus als er dingen op onze weg komen die wij misschien niet zo leuk vinden om te doen, well, doe het dan maar gewoon omdat het hoort bij wat de Heer op je weg brengt. En dan geeft hij je daar de kracht ook wel weer voor. En het gaat dus om alle dingen die de Heer van je vraagt, hè? Ja. Want in die context staat het. God is het die het wil in het werken, in u wil bewerken naar zijn welbehagen. Dus doet daarom alle dingen die God van je vraagt, die de Heer op je weg brengt. Omdat je hem wil volgen en dienen, zou je dat doen. Met als resultaat dat je daar straks ook nog voor beloond wordt. En dat is genade van God. Dus gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Dat gelijkvormig komen we ook tegen Romeinen 12, het bekende vers, waar hier staat, ik bid u dan door de ontferming Gods dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welgevallige offerande. En wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds. En daar vlak voor staat, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig. Hoe dan niet?
Nou, door te veranderen in de vernieuwing van je gemoed. Je denken wordt anders dan het denken van deze wereld. Wij beproeven de heilige en de volmaakte wil van God. Die staat zwart op wit in het woord van God. Bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 4 zegt, dit is de wil Gods uw heiligmaking. Dat we geheiligd worden ook in ons denken en in doen en laten, is dat de Heer graag in onze levens wil doen. Dat is wat wij vroeger hadden, in de dagen dat we onwetend waren, tevoren. En daar zouden we nu niet meer gelijkvormig aan zouden worden. Maar vernieuwd worden door de vernieuwing van ons gemoed. En dat gebeurt als je gehoorzaam bent aan de Heer en de waarheid gehoorzaam bent, zoals hier staat. Dan is dat het logische gevolg daarvan. De Heer verandert ons van binnenuit om te leven tot zijn eer. Want wij hadden vroeger begeerlijkheden. Begeerlijkheden, in negatieve zin dan, wordt in de Bijbel vaak genoemd. Ik heb geen zin om al die schriftplaatsen op te zoeken, want het bouwt niet zo op. Meestal zijn het begeerlijkheden des vlees, de begeerlijkheden van deze wereld. Het zijn goddeloze begeerlijkheden. Dat kom je allemaal tegen. Die horen bij onze oude mens. Die kunnen we eventueel nog wel hebben. Maar zoals hier staat, daar zouden we niet meer gelijkvormig gaan worden. Onze oude mens speelt nog wel een rol in onze levens. Maar het is de bedoeling dat we de nieuwe mens meer en meer aandoen, want die hebben we in principe al aangedaan. Maar dan in de praktijk. Dat is wat Efezebrief ook zegt in hoofdstuk 4. Als we 1 Johannes even lezen, een paar bladzijden verder. 1 Johannes 2, vers 15, daar staat: hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dit betekent wat ons betreft dat hij niet actief in ons is. Dat is hoofdstuk 2 vers 15. Vers 16 zegt, want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, roem, eer in deze wereld, en alles wat ermee samenhangt, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid ook dus. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Nou, dat is duidelijk dus. Hier heet het begeerlijkheid des vleeses, begeerlijkheid der ogen. Je ziet het in de hele reclamewereld altijd naar voren komen. Dat men inspeelt op de zintuigen van de mensen. Op de ogen, het wordt heel mooi voorgesteld. En dan willen de mensen het wel graag hebben. Ja, dat was de hebben dagen. Ja, dat. Nou ja, een andere die heeft hamsteren. Hè? Ja. Sorry, je weet wel wie ik bedoel. Ja, nou ja, dat is dus de mentaliteit van de mens. Hè? Dat is de begeerlijkheid van de mens. Nou, daar kun je wel meer over zeggen, maar al die begeerlijkheden die dus uit het vlees voortkomen, kunnen je aftrekken van de Heer. En daar zou je beter je niet op kunnen richten. En de Bijbel zegt in Galaten 5 vers 16, wandel door de geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleeses niet. En wij zijn volgens de tweede Petrusbrief, laten we die ook maar even lezen, ontvloden aan de begeerlijkheden die in deze wereld zijn. 2 Petrus 1 vers 4. Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dus de begeerlijkheid is in de wereld en wie zich erop richt, leidt tot verderf. Dat klinkt niet zo positief, maar wij zijn daar al ontvloden. Wij hebben daar officieel geen deel meer aan. Dat was namelijk in de tijd, toen wij nog onwetend waren, dat wij daar wel in meegezogen werden. Ik lees toch maar even Efeze 4. Efeze hoofdstuk 4. Vers 22.
Daar staat te weten, dat wil zeggen dat wij iets van Jezus hebben geleerd, welke waarheid hebben we geleerd, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, dus in ons oude leven, toen we de Heer nog niet kenden, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden, en nu staat erachter, der verleiding. En dat daar de tegenstander graag op inspeelt is duidelijk, want die is de verleider. En dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En die nieuwe mens die verandert ons dus meer en meer van binnen, zodat we gericht worden niet op begeerlijkheden, maar op verlangen naar de Heer toe. En verlangen is ook een betekenis van dit woord. Het komt soms ook in positieve zin voor. Maar dan een verlangen naar wat de Heer ons in ons leven te bieden heeft. En wat we van hem kunnen leren. En uiteraard verlangen naar de toekomst die hij ons heeft beloofd. Dus daar zouden we ons niet verder op richten, op die dingen die volgens 1 Petrus 1 bij onze onwetendheid passen. Wij worden geacht nu kennis te hebben van de Heer en daarin toe te nemen. Maar vers 15 zegt, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. God heeft ons geroepen. Als je 1 Petrus 2 vers 9 leest, blijf ik in 1 Petrus, daar staat, maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Diegene die ons geroepen heeft, die is heilig. Een God is heilig, dat is een heilige God. En wij zijn, omdat wij kinderen Gods geworden zijn, geheiligd in Christus. Dat is onze positie, we zijn heilig in hem, zo ziet de Heer ons. En hier staat, zo wordt ook gijzelf een heilig in al uw wandel. Dus het is ook nog het proces van heiligmaking wat de Heer in onze levens verder tot zijn recht wil laten komen. Wordt staat er, hè? In de Griekse tekst is het ook een passieve vorm, betekent dat je daar het over je heen laat komen, dat je het bereid bent om dat te ondergaan, want heiligmaking is iets wat de Heer doet door middel van zijn geest en woord, en dat is iets wat wij toelaten. En vandaar, zo wordt ook gijzelf een heilig in al uw wandel. En dat wordt gerefereerd aan het Oude Testament, want er staat gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gijzelf een heilig in al uw wandel, dus in heel je wandel, dus heel je leven lang, kan dat heiligingsproces doorgaan? Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Misschien staan bij jullie de teksten er ook wel bij. En die komen dan uit de situatie van het volk Israël ten opzichte van de Heer hun God. En die Leviticus 11, vers 44 en 45 is de duidelijkste. Maar ook die erachter staan, wordt het in herhaald, Leviticus 9, vers 2, 20, vers 7 en ook vers 26, die er eens niet eens bij staat, daar wordt het ook nog een keer genoemd. Het wil zeggen dat de Heer dat volk Israël geheiligd had, dat betekent afgezonderd, staat in bepaalde schriftplaatsen er ook bij. Ik heb u geheiligd, ik ben heilig, ik ben jullie God, daarom zouden jullie ook heilig zijn. Dus trouw zijn aan wat de Heer sprak in zijn woord en zegt de Heer, ik heb jullie afgezonderd van de volkeren om mij tot een volk te zijn. En de Heer heeft het ook ten opzichte van ons nu gezegd in 1 Petrus 2 vers 9. Wij zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk. Wij zijn heilig voor hem. En daarom ook afgezonderd voor hem. Afgezonderd van de wereld. We hoeven ons niet met deze gang van zaken in de wereld zozeer bezig te houden. Ja, we staan nog wel in deze wereld, maar wij zijn niet bestemd om deze wereld te verbeteren. Wij zijn geroepen om beschikbaar te zijn in het werk des Heren, wat hij nu doet. En dat is de opbouw van de gemeente. Daarin zouden we dienstbaar zijn.
En van daaruit kun je zeggen, hebben we een boodschap voor de wereld. Om mensen uit te nodigen om tot de Heer te komen. Dus wij zijn heilig, geheiligd in Christus. En we worden geheiligd, daar kun je een hele studie apart over doen, maar dat is wat hier naar voren gebracht wordt. We zouden ons bewust zijn dat we een heilige God hebben. En dat de Heer Jezus Christus de heilige Gods is. En dat hij ons hoofd is, die voor ons ook degene is die wij zouden gehoor geven. Het hoofd vasthouden heet dat in de schrift. En daarmee opwassen in de waarheid. Zo wordt ook gij zelf een heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. Dus naar het voorbeeld van Israël destijds, het volk Gods nu, zou datzelfde nu doen ten aanzien van de Heer Jezus Christus en de levende God. Want wij zijn kinderen Gods. Als je wil weten waar het afzonderen naast heiligen staat, zou je Leviticus 20 vers 26 moeten lezen. Dat is een van de kenmerken van heiligen. We zeggen ook wel eens, heiligen wil zeggen apart zetten, maar afzonderen is ook apart zetten. In dat vers staat gewoon dat het afzonderen is. En daarna staat in vers 17, indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, of beter eigenlijk bijwoning. Wij zijn dan wel inwoners van Nederland, maar naar de wedergeboorte, als kinderen God, zijn wij hier feitelijk bijwoners. Wij zijn vreemdelingen, wij zijn gasten. En ons land waar wij van nature toe behoren en uit in geboren zijn, dat is niet het hemelse vaderland waar wij straks naar onderweg zijn. En waar we naartoe gaan. Dit is de kwestie van, wij zijn hemelburgers geworden. En daar zouden we ons op richten. We zoeken de dingen die boven zijn. En wij zouden rekening houden met het feit dat wij de Vader aanroepen. Elders staat vanuit een rein hart. Nou, dat kunnen wij ook, want onze harten zijn gereinigd. Indien gij tot de Vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt. Dus er wordt al gekeken naar de rechterstoel van Christus. En aangezien de Vader het oordeel, al het oordeel aan de Zoon heeft overgegeven, is het dus de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe 5 vers 10. En we zouden ons bewust zijn dat we eenmaal voor onze levens verantwoording horen af te leggen. Dus het zou ons aansporen om onze levens nu aan de Heer toe te wijden, zodat hij in ons zijn werk kan doen. En er staat, indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt, God ziet niet naar de buitenkant, hij ziet naar het hart. Nou, als dat zo is, wandel dan in vreze, wil zeggen ontzag, de tijd uwer inwoning. Over die aspecten zullen we het een volgende keer wat nader hebben, maar als inleidende tekst, ik kom daar vanavond helaas niet aan toe, wil ik wel even lezen in verband met het delen van het brood en het drinkbeker, wat hier verderop staat. Daar staat vers 18 en 19, weten dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleefd is, maar hoe zijn we wel verlost? Wel door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En zoals de Bijbel elders zegt, in hem hebben wij de verlossing, namelijk de vergeving der zonden, door zijn bloed. En toen de Heer Jezus in de opperzaal met zijn discipelen eerst de paaschamaaltijd had gegeten, stelde hij daarna centraal het brood en de drinkbeker. En wat het bloed betreft, zei hij, dat is de drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments. En hij gaf die discipelen, zei, drinkt allen eruit. En het brood, hij zegt, dat is mijn lichaam voor u. En men zou ervan eten, opdat men daarmee ook aangeeft dat je deel hebt aan het lichaam van Christus. Het bloed van Christus, dat is precies wat Paulus ook in 1 Korinthe hoofdstuk 10 naar voren brengt. Hij zegt, is de drinkbeker, de dankzegging, niet gemeenschap des bloeds van Christus? En is dat brood wat wij breken, niet gemeenschap met het lichaam van Christus. Eén lichaam is het. En wij zijn allen daar leden van. Dus het gaat echt wel degelijk om het lichaam van de opgestane Heer, waarvan wij leden geworden zijn. Hij is het hoofd en de gemeente is zijn lichaam. En als je dus eet van het brood en drinkt van de wijn, is dat iets wat wij mogen doen totdat hij komt. En dat is een getuigenis van de levende Heer. Die weliswaar voor ons gestorven is, dat is waar, was ook noodzakelijk. Maar in het brood en de drinkbeker leggen wij bijbels gezien de nadruk op het leven. Op hetgeen na de dood, namelijk in de opstanding van Christus, tot stand gebracht is. De middelaar van een nieuw verbond. De levende Christus heeft ons zijn geest gegeven. Wij drinken van het bloed. En de Heer zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Uiteraard overdrachtelijk bedoeld, die heeft gemeenschap met hem. En wij hebben door het geloof in de Zoon eeuwig leven ontvangen. Als je eet van het brood, getuig je van dat feit dat je kind van God bent en dat je hem toebehoort. En als je drinkt van de wijn, getuig je van het leven van de opgestane Heer, wat ook in ons is uitgestort. God heeft de geest van zijn Zoon in onze harten uitgestort. En daar zullen we de Heer ook straks voor danken. Toen de Heer dus overgeleverd werd in die nacht, nam hij een brood en hij brak het. Wellicht in meerdere stukken, dat zou kunnen, maar ik doe het nu zo. En hij zegt, dit is mijn lichaam voor u. Dat gebroken wordt, dat is eraan toegevoegd, dat staat er eigenlijk niet. Dit is mijn lichaam voor u, waar wij deel aan hebben. En dan gaat het om dat ene lichaam waar hij het hoofd van is. Het lichaam van Christus, waar wij door wedergeboorte leden van geworden zijn. Neem je stukje hiervan, is dat een getuigenis van het feit dat je daaraan deel hebt gekregen. En dus ieder kind van God kan daar met vrijmoedigheid aan deelnemen. Daarna nam de Heer de drinkbeker en zei, deze drinkbeker is het bloed des Nieuwe Testaments. Drinkt allen eruit. We mogen dit doen totdat hij komt. We hebben het leven van het nieuwe verbond, het leven van de opgestane Heer ontvangen toen wij tot geloof kwamen. Zijn geest woont in ons, daarmee zijn leven. Drink je van de wijn, is dat daar een getuigenis van. Je bent verbonden voor tijd en eeuwigheid met de levende Heer.
Ja, Heer, wij mogen hier zo samen zijn, rondom uw woord. Heer, en rondom de maaltijd, de gemeenschap die wij met elkaar, maar bovenal met u hebben, Heer. Dat wij deel zijn geworden van het nieuwe leven, doordat u voor ons aan het kruis bent gestorven en de zonde hebt gedragen, Heer. Maar bovenal dat u bent opgestaan en dat wij met u zijn opgestaan, Heer. Dank u dat u ook ons dagelijks leidt, dat u ons dagelijks reinigt en dat wij uw woord hebben gekregen om daaruit te leren. Dat wij gericht mogen zijn op de hemelse zaken, Heer. Dat we leren wat het doel in ons leven is. En wat het plan van u is met deze wereld en met de gemeente, Heer. Dank u dat wij dat geopenbaard krijgen. En dat u uw geest daarvoor ook heeft gegeven en leraar, Heer. Dat wij zo bevoorrecht zijn dat wij zelfs een kijkje mogen krijgen in die verborgenheid. Zelfs zaken die destijds de profeten onderzochten, dat wij die nu geopenbaard krijgen. Heer, wat een voorrecht is dat. Heer, dank u dat wij zo in vrijheid dit mogen delen en dat wij dat ook mogen uitdelen. Dat wij een licht mogen zijn in deze duistere wereld. Heer, zou u ons ook willen sterken en wijsheid geven. Dat wij ook staande mogen blijven om te getuigen. Dat wij niet door listige omleidingen verleid worden, Heer. En dank u dat wij dan ook vanuit het woord mogen weten waar het om draait, Heer. Dank u voor uw grote genade. In Jezus' naam.